Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zesde vers van Psalm 33, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslacht. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 33. Luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilig woord. En wel uit Romeinen 8, de versen 26 tot en met 30, wat tevens de tekst voor de prediking is. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En zingen van Psalm 141, het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Wij noemden nu Romeinen 8, vers 26 tot en met 30, de 12 artikelen en het tweede van 141.
En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En ieder spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we eerbiedig zijn. En zo naderen we dan voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, Heere, om tot u te komen in het gebed. En zou u ons willen toelaten in de naam van uw Zoon, die grote biddende en dankende hoge priester. En zou u ons willen vervullen met de Heilige Geest, waarvan we ook net gelezen hebben, dat hij immers voor de heiligen naar God bidt. En Heere, nu durven wij onszelf daar niet onder te scharen, onder die heiligen. Och Heere, als wij letten op wie wij zijn in onszelf en blijven, dan kunnen we niet anders zeggen onheilig. Onheilig. Maar Heere, nu hebt u een volk geheiligd in Christus. En bewaar ons er toch voor dat wij zouden blijven steken in de uitwendige heiliging. Zoals ons doopsformulier dat ook beleidt wanneer onze kinderen gedoopt worden, dat zij in Christus geheiligd zijn. En niet dat we dat opzij schuiven. Niet dat we dat verachten, o Heere, want dat mogen we ook niet verachten. Maar er moet meer zijn, tenzij dat iemand van nieuws geboren wordt, wederom geboren wordt. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Hij heeft dan geen deel aan uw heiligheid. En daarom bidden we van u, en zou u ons heilig willen maken door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. En dat wij dan dat ware geloof deelachtig mogen worden, waardoor de gerechtigheid en de heiligheid van Christus toegerekend worden. Dat is uw werk, o God. En daarom we bidden van u, geef toch dat we de diepte van die woorden mogen verstaan, als er staat dat de Heilige Geest voor de heiligen naar God bidt, naar Gods wil. En Heere, wij bidden u of gij ons daarvoor in wilt winnen. We belijden voor uw aangezicht, dat gij ons goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen, dat gij ons een wil hebt geschonken, dat zich volledig verenigde met uw wil. Maar onze wil is vijandig geworden. We staan in opstand tegen u. En wij bidden u of gij daarom ons wil bekeren, dat onze wil omgebogen mag worden. En dat wij aanvankelijk gaan leren wat Paulus ook roept na zijn bekering. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan weet u hoe moeilijk het is om te bidden. En dat is ook de troost die vanuit de tekst naar ons toekomt, dat gij dat weet. Vooral in concrete situaties. Concrete situaties van de weg van uw voorzienigheid. Dat wij gevoelen dat gij een beproeving op ons levenspad hebt gebracht. Waar we geen raad mee weten. Moeten we dit nu aanvaarden of niet? Moeten we hier nou onder buigen of niet? Moeten we het wegbidden of moeten we bidden, Heer, onderwerp u ons? Dat zijn toch zaken die wij niet weten, Heer. En wij bidden u, geef dan dat het onderwijs dat vanuit de tekst ons aangereikt wordt, daar licht over mag geven. Dat we die geest zo nodig hebben. Die geest die ons leert zuchten. In overeenstemming met de wil van God. Er zijn soms zoveel moeilijke zaken in ons leven die we niet op een rijtje kunnen krijgen. En wij bidden u ook voor hen die daarmee vastlopen. Zaken van het lichaam. Het al of niet krijgen van een kind. Zaken omtrent opvoeding met ons kind. Waar het zo vastloopt. Zaken in het huwelijksleven. Zaken omtrent de gezondheid. Zaken omtrent ook de vijandschap die ervaren wordt. Dingen die niet opgelost kunnen en schijnen te worden. Waar we mee vastlopen. En Heere, zeker als het gaat om de zaak van zalig worden. Van bekeerd worden. Als we daarmee vastlopen. O Heere, wij smeken u of gij ons die lieve geest wil schenken. Die gij toch in het hart geeft als een voorbidder. Die als het ware het voorbidt. Zodat we het slechts hoeven na te bidden. Heere, leg het woord toch op de lippen van biddeloze mens, van dankeloze mens. Opdat wij waarlijk naar Gods wil mogen bidden. En mogen ervaren wat het is dat gij nu alle dingen doet medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. O, wij bidden u, smeken van u of gij ons dan ook licht wil geven. Omtrent het woord dat we deze middag wensen uit te leggen. Zou u ons dan willen helpen om dat eenvoudig te doen. Zodat het dicht bij het hart gelegd wordt. En breng gij het dan in het hart. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. Geef ons kracht en wijsheid om in het midden van de gemeente te arbeiden als uw knecht. Maar ook de ambtsdragers en ook wij allen zoals we hier tegenwoordig zijn. Wilt u ons in alle dingen wijsheid geven en ondersteunen in onze dagelijkse plichten. In het dragen ook van moeite en verdriet en kruis. We bidden van u of gij met deze wereld wil zijn. Ontfermt u zich over haar. En geeft dat wij letten op de tekenen der tijden. Zodat wij de koning van de kerk mogen verwachten op de wolken des hemels. We bidden u in het bijzonder voor uw kerk op deze aarde. Denk aan uw vervolgde en verdrukte kerk en ondersteun ze en bemoedig ze en vertroost ze. Heere, we bidden u of gij uw werk wilt doen komen, uw koninkrijk wilt doen komen en het rijk der duisternis en des duivels af wil breken, ook in ons midden, ook in ons vaderland, ontfermt u zich over onze overheden en sterk en ondersteun ze, geef ze wijsheid in het regeren. We bidden u of gij in het bijzonder wilt zijn met uw volk Israël, bekeer ze toch tot u. Heere, gedenk des ontfermens, gedenk aan uw verbond. Scheld de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen, zowel bij het spreken als bij het luisteren. En ondersteun ons, en dat alleen op grond van de verdiensten van Christus in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 89. Psalm 89. En daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Wij noemden u 3, 7 en 8 van 89. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Vierde vers van 138. Geliefde gemeente, vorige week zondag hebben wij gehoord dat Paulus een echte pastor is. Hij wil naast de Romeinen gaan zitten, de christenen in Rome. Hij blijft niet op die hoge top van de berg des geloofs zitten. Eerste stuk van de Romeinenbrief. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En straks dan zal hij een tweede top bestijgen. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Maar hij weet wel dat er tussen die twee bergen een dal ligt van lijden. En de vorige week hebben wij gehoord dat hij er daar wat tegenover plaatst. Namelijk de heerlijkheid die weggelegd is voor degene die hem vrezen. En dan geeft hij twee tekenen ter bemoediging. Het eerste teken is, de eerste teken zegt hij, zullen jullie letten op de schepping? Zullen jullie letten op de dieren en op de planten en op de akkers? En zullen jullie dan luisteren? En waar moeten ze dan naar luisteren? Naar het zuchten van het schepsel. En toen hebben wij gehoord dat dat zuchten twee kanten heeft. Dat is aan de ene kant dat je in dat zuchten de moeite hoort. Die ook de schepping mee moet maken. Als gevolg van de vloek waar ze aan onderworpen is. Het zuchten daaronder. Maar de andere kant is het zuchten. Dat betekent ook een verlangen, een uitzien naar die nieuwe schepping, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat doen de dieren. Dat doen de bloemen. Straks dan wordt het weer herfst en dan zullen wij dat zien en dan vallen de bladeren weer af. En dan treedt de winter weer in en dan toch weer de lente. Toch weer dat teken van er komt een tijd. En dan, dat is een teken. En aan de andere kant het teken van het zuchten van de gelovigen. Hoeveel te meer wij, die de eerstelingen des geestes hebben, zegt Paulus, zullen ook zuchten, zullen ook dat kennen, die twee kanten, de moeite en het uitzien. Hij is nog niet klaar met zijn vertroostingen. In het dal van het lijden. En dat zullen wij dan in het vervolg ook horen. Als hij gaat spreken over Paulus troost de strijdende kerk des Heren. Dat schrijven we boven de prediking. Paulus troost de strijdende kerk des Heren. Drie gedachten. Allereerst met de voorbeden van de Heilige Geest. Dat zijn de versen 26 en 27. Ten tweede, met Gods almacht ten goede, dat is vers 28. En ten derde, met Gods heilsplan dat zeker uitgevoerd wordt, vers 29 en 30. Dus Paulus troost de strijdende kerk des Heren met de voorbeden van de Heilige Geest, met de almacht van God, dat hij alles doet medewerken ten goede, en met Gods heilsplan. Dat zeker uitgevoerd zal worden. Dus allereerst staan we stil bij de voorbeden van de Heilige Geest. Wij zingen het wel eens niet waar. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman wezen. Is dat niet uw leven, u die de Heere vreest, om dagelijks te bidden om de leiding van de Heilige Geest. Nu, dat doet God daadwerkelijk in het leven van degene die hem vrezen. En daarom wil ik ook allen die de Heere nog niet vrezen opwekken om goed scherp te luisteren naar dat geheim waar Paulus ook van spreekt als hij zegt: en desgelijks komt de Geest onze zwakheden te hulp. En als hij hier dan het woordje zwakheden laat vallen in onze tekst, dan roept dat een beeld op. Een beeld van iemand die een zware last aan het dragen is, jongens en meisjes. En al zijn krachten gaan er aan ten koste van. Je kunt het gewoon zien aan zijn lichaam. Je kunt het zien aan zijn ogen, aan zijn houding, aan de geluiden die hij maakt, dat de last die hij dragen moet hem te zwaar is. Hij voelt, hoe langer de weg gaat, steeds meer en meer zijn zwakheden. En straks, je zegt het, kijk, let er maar op, hij bezwijkt er straks onder. Maar plotseling schiet hem iemand te hulp. En hij voelt het in zijn lichaam, in zijn armen, bij zijn schouders, dat iemand hem te hulp schiet in het dragen van die last. In het verdragen van de zwakheden, ja, in het versterkt worden in zijn zwakheden. Dat beeld moeten we voor ogen houden als hier het woordje zwakheden valt. En wat wordt er dan met die zwakheden bedoeld? Onze kanttekeningen schrijven die wij door kruis en lijden onderworpen zijn. In onze geest, die mort, de menselijke geest, wie zit er te wachten op moeite, op kruis? Maar ook in het lichaam, die steeds zwakker wordt. En ik geloof, gemeente, dat vooral de apostel Paulus hier in onze tekst een speciale zwakheid bedoelt. En dat blijkt ook uit onze tekst. Als er staat: en desgelijks komt de Geest onze zwakheden mede te hulpen, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat vooral de zwakheid is die Paulus hier speciaal bedoelt. Wat? Dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Namelijk in de moeite van het lijden omwille van Christus. Wat moet ik dan bidden? Als ik merk dat het lijden dat ik meemaak echt gericht is omdat ik een kind van God ben. Ziet u dat, kindersheer? En als dat lijden dan op u afkomt en u wordt ertoe aangedrongen om te bidden, dat u zegt: ja, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Wat moet ik nu bidden? Moet ik nu gaan bidden of u dat lijden wegneemt? Of moet ik nu gaan bidden dat u mij draagkracht geeft en verdraagzaamheid om dit lijden te aanvaarden? Heren, wat is uw wil in deze? Immers, u leert toch uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En dan komt die Geest. En desgelijks komt de Geest onze zwakheden te hulp, omdat wij immers niet weten te bidden gelijk het behoort. En dan staat er in het vervolg van onze tekst hoe hij dat dan doet. Dan staat er immers: maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, die de harten doorzoekt en weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus ik ga even terug naar de uitleg. Kind des Heren lijdt omwille van de naam van Christus. Hij gevoelt zich er zwak onder. En hij weet niet te bidden gelijk het behoort. En
dan schiet die geest hem te hulp. En wat doet die geest dan? Die geest die ontmoet hem. De woorden die hier gebruikt worden, die doen denken aan een beeldgemeente. Beeld van twee mensen die een afspraak met elkaar hebben gemaakt. De ene man, laten wij hem eens Piet noemen, heeft Jan gebeld. Piet die zegt, ik zit met een groot probleem. Ik kan er niet uitkomen. Zou je eens met me willen praten? Zou je eens willen komen? Zou je mij eens willen helpen? Zou je mij eens raad willen geven? Nou, dat is goed. Waar zullen we dat doen? En ze spreken samen af om te gaan wandelen op een lang stil strand. En daar ontmoeten ze elkaar. En dan begint Piet zijn probleem voor Jan neer te leggen. Ik loop er helemaal mee vast en ik weet er geen raad mee. Wat moet ik hiermee? En Piet die luistert en die komt hem te hulp. Het is natuurlijk maar een zwak beeld waarmee je eigenlijk datgene wat in onze tekst naar voren komt niet helemaal op één kunt stellen. Maar zo doet Gods lieve geest ook in het leven van de zijnen. En waar ontmoet dan die lieve geest dat lijdende kind des Heeren? Waar? Niet op een strand, zelfs niet in zijn binnenkamer, maar in zijn hart. En dat is het wonder. Niemand kan toegang krijgen tot je hart. Als je ergens mee topt of loopt, dan kun je het wel aan een mens kwijt en je kunt het onder woorden brengen, maar ten diepste zal die mens dat nooit kunnen peilen. Maar die geest wel. En die geest die weet dat. De alwetende en de almachtige geest die in het hart woont. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan staat er dat die geest dan gaat bidden omdat hij in het hart de nood peilt van dat lijdende kind des Heeren. En hij ziet de strijd die zij of hij daarmee heeft. En dan wordt hij hier genoemd degene die voor de heiligen bidt. En dan moeten we dat heel goed lezen, gemeente, wat hier staat. Als je staat voor de heiligen bid, dan is het dat die geest het voorbidt. Dus niet als de voorbidder in de hemel. Wie is dat, jongens en meisjes, de voorbidder in de hemel? Dat is de Heere Jezus. Dat is de grote middelaar. Die bidt echt hardop voor het aangezicht van zijn Vader. Die bidt zoals Johannes 17 ons dat verwoordt. Maar de Heilige Geest, als die de voorbidder in het hart is, dan bidt die als het ware je voor. Zodat je het automatisch, met eerbied gesproken, het nabidt. En dan wordt dat hier onder woorden gebracht met het woordje zuchtingen. Dat is dat zuchten van de gelovigen, die zuchtingen van de geest. En dan staat er zo opmerkelijk bij, onuitsprekelijke zuchtingen. Wat wil dat zeggen? Dan moet je eens even over nadenken, over dat woordje onuitsprekelijk. Wij gebruiken dat woord soms ook wel eens. En dan bedoelen we daarmee, ja, dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil absoluut niet zeggen dat zuchtingen zijn zonder inhoud. Integendeel. Ze hebben juist een hele diepe inhoud. Onuitsprekelijke zuchtingen. Zoals de dichter van Psalm 38 vers 10 dat ook schrijft. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Dus de Heilige Geest die gaat voor de heiligen bidden. Onuitsprekelijke zuchtingen. Zodat die dat kind des Heren doet bidden. Bidden, prevelen, zucht in die moeilijkheid. In die zwakheid komt hij te hulp. En dat is een liefelijke reuk die opstijgt voor het aangezicht van God. En overgenomen wordt door die grote voorbidder in de hemel om die voor het aangezicht van zijn Vader neer te leggen. Dat zuchten dat de Heilige Geest hem geleerd heeft. Onuitsprekelijke verzuchtingen. En als we dan verder lezen in onze tekst, hoe het mogelijk is dat hij dat kan, dan lezen wij heel duidelijk hoe hij dat doet. Vers 27, die de harten doorzoekt en weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus wat doet die Heilige Geest? Die doorzoekt de harten. En dat doet hij in zijn algemeenheid, gemeente, want hij is alwetend. Dat moet voor een onbekeerde zondaar in ons midden een ontdekkende boodschap zijn, dat die Heilige Geest al de schuilhoeken van mijn hart doorzoekt. Maar hier bedoelt Paulus in het bijzonder dat hij de nood peilt van die lijder. En dat hij die doorzoekt. En dat hij weet hoe bezwaard dat kind des Heren eronder gebukt gaat, onder die nood. Maar hij weet nog iets anders. Wat ook een kind van God niet weet, dat staat ook in onze tekst. Hij weet namelijk wat de mening des geestes is. En dat bedoelt Gods woord hiermee, hij weet ook de raad van God. Hij weet precies wat er gaat komen. Hij weet welke leiding de Heere houdt met het kind van God. Hij weet precies tot hoeverre het water zal gaan stijgen van de nood. Hij weet dat het soms tot aan de lippen komt. Maar hij weet ook dat het er niet overheen zal komen. Hij weet dat de Heere in die nood een kind des Heeren niet om zal laten komen. Hij weet ook hoe lang het zal duren. Of het 10 dagen zal duren, of 10 weken, of 10 maanden, of misschien wel tot aan de dood. Dat weet hij. Hij weet welke de mening des geestes is. En dan gaat hij in dat voorbidden, in dat zuchten, gaat hij bidden in overeenstemming, staat er, naar God. En dat wil hier zeggen, naar de wil van God. Wat ook de hartelijke begeerte is van alle ware bidders. Uw wil geschieden, de uwe alleen. En dat werkt nou die geest in het hart. Kijk, en dan gaat het bidden vanzelf. Dat weten Gods kinderen van die praktijk in hun leven. Dat als ze zo in de nood verkeren. En de Heere bindt die nood op het hart en drijft me naar de binnenkamer. Dat het een stroom van woorden kan zijn, jazeker. Dat kan een stroom van woorden zijn, maar het kan ook een stroom van zuchten zijn. En dat je voelt dat de Heilige Geest dat gebed werkt. En dat dat gebed opstijgt naar de hemel. Dat is zo onderscheiden van het vormelijke gebed, waartoe ook Gods kinderen verplicht zijn, hoor. Maar dat is dat echte bidden, dat de Heilige Geest werkt in mijn zwakheden. Dat zijn de begeerten die gewerkt worden door de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest mijn begeerten regeert. Terwijl de Heilige Geest mij leert onderwerpen aan Gods weg. Terwijl de Heilige Geest mij leert om mij te vernederen onder de krachtige hand van zijn voorzienigheid in mijn leven. Dat ik toch gevoel dat de Heilige Geest mij doet open op God. In die nood, in die moeite, en doet zuchten naar God. Zuchten, jazeker, onder de moeite, maar ook zuchten van verlangen naar een uitzien. Dat God in die moeite uitkomst zal geven. En Dan wordt het echt waar wat we samen gezongen hebben. Mijn wee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Zoals de wier ook als het ware gestoten werd. De olie die gebruikt werd, gestoten werd. Zo wordt dat ook gestoten in het leven van Gods kinderen. Ja, zegt iemand, dominee. Maar er staat een woord bij waar ik over val. En welk woord is dat dan? Nou ja, er staat het woord heiligen. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En daar ben ik niet. Dus hij bidt niet voor mij. Ik ben geen heilige. Ik ben een onheilige. Ik ben een goddeloze. Allereerst de uitleg, gemeente. Zoals Paulus dat hier bedoelt. Als Paulus hier voor de heiligen bedoelt, dan zinspeelt hij niet op de levenswandel. Dan bedoelt hij daar niet mee van iedereen die heilig voor God leeft. Maar dan bedoelt hij hiermee de staat van Gods kinderen. Als zij wederom geboren worden, dan zijn ze wat een staat betreft in Christus. En dan zijn ze in Christus geheiligd. Dat zijn die heiligen die hier bedoeld worden. Ja, is dat de oplossing dan, dominee? Als ik struikel over dat woord, heiligen. Ik begrijp wel wat u bedoelt. Als je je daaraan toetst, dan zeg je ja. Ja, ach. Dan bidt die geest niet voor mij. Maar is dat nou ook echt je nood? Als je dit hoort bepreken. Dat je er buiten gezet wordt. En dat je zegt, dan bidt die geest dus niet voor mij. Omdat ik geen heilige ben. O, dat u dan daarmee juist in de nood gebracht zou worden. En dat u daarmee uitgedreven zou worden tot de troon der genade. En dat u gaat smeken om die geest. Opdat die geest ook intrek zou nemen in uw hart. En dat die geest ook uw hart zou doorzoeken. Hoe het met u gesteld is. En als u dan nog onbekeerd bent, dat die geest dan begint te dringen in het hart. Het gebed van een onbekeerde zondaar, die roept naar de hemel. O God, wilt u mij dan ook bekeren? Wilt u mij dan ook vervullen met uw heilige geest? O God, wees mij zondaar dan ook genadig. Dat ik ook toch dat geheim mag leren kennen. Dat die geest intrek gaat nemen in mijn ziel. En mij bidden gaat leren. Want er is een volk op aarde dat leert walgen van het vormelijk gebed. En leert hun bidden te verfoeien voor het aangezicht van God. En zeggen, o Heere, ik heb verzoening nodig over mijn bidden. En als het dan een klein beetje mag gaan, wat ze niet altijd kunnen bekijken hoor, echt niet. Dan gevoelen ze zo dat ze daarin zo geholpen moeten worden. Ga dat nou maar eens na in uw gebedsleven, kindersheren. Wat komt er van terecht? Zonder de hulp van de Heilige Geest. Maar als Paulus hier dat woord heiligen gebruikt, dan wil hij daarmee juist het voorrecht tonen van allen die de Heere geheiligd heeft in Christus. Dat zij allen, hoe klein ze zijn of groot, deelgenoot zijn van deze weldaad. En waar kun je dan het zuchten mee samenvatten? Als de Heilige Geest die onuitsprekelijke verzuchtingen doet opklimmen naar de hemel, dan moeten we dat plaatsen in dezelfde lijn als het zuchten van het schepsel en het zuchten van de gelovigen, waar reeds over gesproken is. Dan is dat weer dat verlangen zoals de psalmdichter Dathen heeft uitgesproken in psalm 42. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. We gaan naar onze tweede gedachte. Paulus die troost de strijdende kerk, dus met de voorbeden van de Heilige Geest. Onze eerste gedachte, onze tweede gedachte. Paulus die troost met de almacht Gods ten goede. En dan komen we bij vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het gaat dan vooral om het eerste stukje van deze tekst. En wij weten, zo begint Paulus. Wat is dat voor een wetenschap? Dat is natuurlijk niet een wetenschap die je uit een boekje leert en die je uit je hoofd kunt leren. Maar dat is een bevindelijke wetenschap. En dat bedoelt Paulus hier. Watson die schrijft in een van zijn geschriften: de geest van God kerft de hemelse waarheden als met de punt van een diamant in ons hart. Dus een proefondervindelijke wetenschap. Omdat dat beproefde wetenschap is. En wat staat er dan? Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En met die alle dingen, zo zeggen onze kanttekeningen, worden bedoeld de zwarigheden, de moeilijkheden die ze meemaken op de pelgrimsweg. Alle dingen. En dan wordt daar niet alleen mee bedoeld alle dingen die je meemaakt van spot, van pijn, van verachting, die van buitenaf op iemand afkomen, dat die moeten medewerken ten goede. Maar ook de aanvechtingen van de duivel. Dat de Heere die ook inschakelt in zijn raad, en dat die ook moet medewerken ten goede. En zelfs de inwonende zonden die nog overgebleven zijn in het hart en leven van de gelovigen. En misschien vindt u dat wel het moeilijkste. Dat u denkt van, moet dat dan ook medewerken ten goede? Dat kan toch haast niet. De overblijvende verdorvenheden van het hart. Ja, gemeente. Ik hoop er straks eventjes wat van te zeggen. Alle dingen staat er, niet een aantal dingen. Alle dingen medewerken ten goede. En er staat in het Griekse woord voor medewerken, dat betekent samenwerken. Die komen samen in dat plan van God met die lijdende Christen. En dan staat er dat ze moeten medewerken ten goede. Ten goede. Namelijk, 1, om te sterven aan mijn eigen ik. En te sterven aan deze wereld. En te sterven aan allerlei aardse genoegens. Ten goede. 2, namelijk om te leren wat het is om alleen door het geloof te leven. Dat is een moeilijke les, gemeente. Omdat Gods kind geneigd is uit het gevoel te leven. Wat o zo begrijpelijk is. Als iemand dan zegt, dominee, ik voel er op dit moment niks van. Heb ik wel leven aan mijn ziel? Ja. Moet dat dan medewerken ten goede? Als ik echt de dood voel, dan weet ik wat leven is. Als ik echt duisternis bemerk, dan weet ik wat licht is. Moet dat medewerken ten goede? Om te leren wat het is door het geloof alleen te leven. Om enkel en alleen te vertrouwen op het kale, naakte woord van God. Om enkel en alleen te leunen en te steunen op de verdiensten van Christus. En nergens anders op. Alle dingen medewerken ten goede. 3. Namelijk om juist in die zwarigheden te verlangen naar de volmaakte gemeenschap met God. Ik heb het wel eens meer gezegd, gemeente, de Heere die houdt er geen twee hemels op na. Echt niet. En misschien is dat voor jullie niet zo aanlokkelijk, jonge mensen, dat je zegt, ja, en dat wil ik nou juist zo graag, dominee, ook een hemel op aarde, dat lijkt me echt wel wat. Want je ziet toch dat een mens daarnaar zoekt, een hemel op aarde. Ga maar eens na wat een vakantieoorden de naam hemel hebben. Of paradijs, ik vind het verschrikkelijk als ze daarmee een vakantieoord noemt. Maar het is allemaal de wens van een mens om die gouden pot aan het eind van de horizon nog eens een keertje te mogen vinden en te bemachtigen. Maar ik kan je teleurstellen, dat gebeurt niet. Kijk, en daarom doet de Heer alle dingen medewerken ten goede, dat je daarvan afgebracht wordt en dat je dat leert aanvaarden. Aan deze zijde van het graf zal ik door dat jammerdal moeten gaan. Zoals onze catechismus dat zegt. Ja, dat is echt zo. Als gevolg van de zon. Maar ook opdat je dat zuchten gaat leren en dat je dat verlangen gaat krijgen naar de volle gemeenschap met God. En ten vierde, alle dingen medewerkend ten goede, dat betekent ook dit. Dat ik leer in mijn leven wat het is om mij te onderwerpen aan de weg die de Heere met mij houdt. En dat ik ondertussen leer om ootmoedig te wandelen met mijn God, juist in een weg van beproeving en lijden. Dan is dat een oefenschool, dat je dan ook leert wie God is en dat je leert een kant van God te kennen die je daarvoor nog nooit had gezien. Voor wie geldt dat? Het staat duidelijk in onze tekst in vers 28. Voor degene die God lief hebben. Doet hij alle dingen medewerken ten goede. Dat is het kenmerk. Die God lief hebben. En er staat er ook nog wat achteraan. Er staat namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan moeten jullie denken, jongens en meisjes, aan een boom. Een boom. En die boom die staat in goede grond. En die boom die heeft een goede wortel. Dus grond, wortel, boom. Als hier staat naar Gods voornemen, dan is dat de grond. En als er dan vervolgens staat, namelijk degene die geroepen zijn, dan is dat de wortel. Die in die grond zich vasthecht. Geroepen. En als er dan staat die God liefhebben, dan is dat op een gegeven moment de vrucht die aan die boom hangt. Dus Paulus die laat hier zien voor wie dat geldt. Dat geldt voor degene die God liefhebben. Oprecht liefhebben. Nou, geldt dan deze belofte u en mij? Toets uw leven daar eens aan. Het liefhebben van God, dat groeit niet op mijn akker. Dat weten we. Dat weten we misschien met ons verstand, maar beleven we dat ook? Ik zeg het wel eens tegen mijn catechisanten, dan ben ik even stil. De jonge catechisanten lezen, leren dat aan het begin. Van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geloof jij dat? Dat je van nature geneigd bent God en je naaste te haten. Dat geloof ik niet hoor. Echt waar niet. Daar voel ik niks van. Hoe komt dat dat ik dat niet voel? Dat komt door de doodstaat. En door de geestelijke doodstaat, gemeente, dan houden de inwonende zonden zich in. Weet u dat? De inwonende zonden, die camoufleren zich. Die verstoppen zich in de schuilhoeken van je hart, jongen. Weet je dat? Kijk, en daarom voelt de mens dat niet. En soms komt er boven. Je moet maar eens opletten als God tegen je haren instrijkt. Als er iets gebeurt wat echt niet naar je zin is. Wat er dan bij je boven komt. Een opstand, een boosheid. Ook tegen God hoor. Dat een mens geneigd is om God de schuld te geven. En als er nou een God is, dan. En als dat nou God is. God en mijn naaste te haten. Maar kijk, de genade maakt de zonde levend. Romeinen 7. Dat doet Gods genade. En waarom doet Gods genade dat? Opdat ik daarvan bekeerd word. En kijk, en dan probeert de mens bij aanvankelijke ontdekking dat na te doen. God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf. Door de wet te onderhouden. Maar hij kan het niet. En hoe meer hij aan het werk gaat in de weg der ontdekking. Hoe meer hij erachter komt wat hier van binnen huist. En dat kun je met één woordje samenvatten, gemeente. Zelfliefde. Zelfliefde. We hebben onszelf zo lief. Kijk, en dat wordt dan afgebroken. En waardoor dan? Door de wet? Nee. Nee. Door de liefde. Door de liefde van God. Johannes die zegt het immers. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan stort de Heere zijn liefde in het hart. En daardoor wordt die wederliefde verwekt in het hart. En komt die liefde ook openbaar met de daad in de levenswandel. En kijk, en wanneer doet hij dat dan? Dat staat in onze tekst door de roeping. God liefhebben. Alle dingen, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Daar kom ik straks wel even op terug. Bij de volgende gedachte. Maar het gaat hier om de krachtdadige roeping. Der liefde Gods in het hart. En daardoor, door die roeping, ga ik hoe langer hoe meer verstaan. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in het bijzonder wanneer hij geïngeleid wordt in de liefde van Christus. In het geheim van de liefde van Christus. Dat hij namelijk zichzelf heeft doodgeliefd. Voor zulk een als ik ben. Kijk, en voor die liefhebbers hebben we een troost. Dat God namelijk alle dingen doet medewerken ten goede. En dan kom ik even terug op het begin. Wij weten, weet u dat ook al? Merkt u dat? Wanneer weet je dat, dominee? Ach, dat is vaak een heel lang proces. Dat kan soms echt jaren duren, dat je dat tot dat inzicht gebracht bent. Ik denk aan Jacob. Toen Jacob, eerst Jozef, bericht van Jozef hoorde. En later toen die broers terugkwamen en Simeon was achtergelaten. En hij hoorde dat ze Benjamin ook nog wilden meenemen. Toen riep hij het, al deze dingen, daar heb je dat woord. Al deze dingen zijn tegen mij. Terwijl ze allemaal voor hem waren. Snap u gemeente? Het is vaak soms na een lang proces dat iemand het mag zien als God daar licht over geeft. En terug laat blikken. En dan laat God het zien. Kijk nou, dat heb ik nou altijd gedaan, omdat ik je lief heb. Dat is een liefdestuigje geweest in je leven. Dat ik zo met je gehandeld heb, ook in die moeilijke weg. En wees nou eens eerlijk, als toch een kind des Heren zo dieper doorgaat, proeft hij dan dikwijls niet op. Dat moment soms, zo kennelijk. De nabijheid des Heeren. en de trouw des Heren en de liefde Gods, gemeente. Zodat hij het mag beleiden. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, om dan des te meer die vrucht te openbaren. En dat hij het leert stamelen in dat lijden. O, lieve vader. O, lieve zoon. O, lieve heilige geest. Maar bent u toch wijs en goed dat u zo met mij gehandeld hebt. En dat u alle dingen, zelfs de duivel, zelfs die inwonende zonde waar ik zo'n strijd mee heb, doet medewerken ten goede. En dat ik daardoor des te meer ga zien dat het allemaal bij u vast ligt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Waar troost Paulus de kerk mee met de voorbeden van de Heilige Geest en dat alle dingen medewerken ten goede. En ten derde met Gods heilsplan. En dan komen we bij vers 29 en 30. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, kijk eens naar het eerste zinnetje van de tekst, die hij tevoren verordineerd heeft. Misschien zegt iemand wel, dominee, kun je daar nou een mens mee troosten? Die hij tevoren verordineerd heeft. Dus die hij van tevoren al uitgekozen heeft, betekent dat. Waarvan hij besloten heeft, die zal zalig worden. Kun je daar nou iemand mee troosten? Met de voorbeschikking van God. Kun je daar nou iemand mee troosten dat alles al van tevoren vastgelegd is? Maak je mens dan niet fatalistisch? Werk je dan niet de gedachte in de hand, waar zit ik hier eigenlijk voor? Hier in de kerk. Waarom luister ik naar een preek? Waarom lees ik in mijn Bijbeltje? Waarom bid ik eigenlijk? Als alles toch al vast ligt. Wie er wel zalig zullen worden en wie er niet zalig zullen worden. Dominee, dat is toch geen troost? Dat verlamt toch een mens? Dan loop je toch gewoon stuk tegen een muur. Ja, als je zo gaat redeneren. Dat je zegt, alles ligt al vast en nou ja, waar moet ik me dan druk om maken? Hoe kan Paulus hiermee troosten, gemeente? Nou, luister dan. Allereerst dat het een wonder is. Wat? Dat God verkiest. Dat is een wonder. Onze Dordtse leerregels, die in strijd zijn gegaan met de Arminianen, die beginnen namelijk bij het wonder van de schepping en de verschrikkelijke diepe val van de mens. Die beginnen niet te redeneren vanuit het eeuwige besluit van God, maar die beginnen met dat wat er gebeurd is. En zo begint God ook in het leven van een mens om te laten zien wat er gebeurd is, gemeente. Dat wij moed en vrijwillig van God afgevallen zijn. En dat als God naar recht handelt, dat hij nooit meer naar één van ons zal omzien. En dat het daarom een wonder is dat God van eeuwigheid al besloten heeft om mensen die verloren liggen zalig te maken. En dan staat er hier in onze tekst, en dat heeft alles te maken met het verband, gemeente, want die hij tevoren gekend heeft. Dus dat betekent dat God voorkennis heeft, namelijk de zijnen. En hij heeft ze gekend in Christus. Hij heeft ze verkoren in Christus, want hij heeft ze aan Christus gegeven in de stille raad des vredes. Ze zijn geschreven in het boek des levens, gemeente. Dus die hij tevoren gekend heeft. Dus voordat er maar enige sprake is van het kennen van God. Als een zondaar dat nieuwe leven deelachtig mag worden en God gaat leren kennen. Was er al sprake dat God ze gekend heeft. En dat God al wist, en dan moet je dan in zijn verband ook zien wat de bestemming is van hem of haar. Hoe hun leven zou gaan lopen, die hij tevoren gekend heeft. En wat is die bestemming dan? We lezen verder in onze tekst. Namelijk dat hij ze verordineerd heeft om aan de beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Daartoe heeft hij ze bestemd. Dat ze dus gaan lijken op de Heere Jezus, jongens en meisjes. En daarom moest de Heere Jezus ook naar deze aarde gezonden worden. Om te worden wat hij nog niet was. Wat was hij nog niet? Hij was nog geen mens. En hij moest geboren worden. En wat moest hij als mens dan gaan vertonen? Het beeld van God. God wilde zijn beeld weer terug. En hij wilde dat beeld zien. En dat heeft de Heer Jezus laten zien. Dat heeft hij geopenbaard in zijn leven. Dat beeld van God. En nu gaat God de Vader arme verloren zondaren trekken. En door zijn Heilige Geest gaat hij ze vormen. God de Vader is de pottenbakker. En hij neemt je als een bonk klei uit de modder. En hij gaat je kneden. En hij doet alle dingen medewerkend ten goede. Hij gaat je vormen. En hij heeft een duidelijk beeld voor ogen. Dat beeld dat is al van eeuwigheid bekend. Dat is het beeld Gods. En hij ziet dat heerlijke beeld Gods in zijn lieve zoon schitteren. En dan gaat hij die arme verloren zondaar, die hij tevoren al gekend heeft, die hij tevoren verordineerd heeft, gaat hij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig maken. Dan kunnen we teruggrijpen naar de preken over Romeinen 6 gemeente. Daar kunnen we dat lezen. Namelijk dat hij ze gelijkvormig gaat maken in zijn lijden en in zijn opstanding. In zijn lijden door ze te laten sterven. Te sterven aan de zonde. En in zijn opstanding door de nieuwe mens in hen te verwekken. En gaandeweg gaat hij ze vormen naar het beeld van Christus, zijn zoon. En dan zegt Paulus, welke positie heeft dan Christus? Dat staat ook in onze tekst. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. Dat is de positie in het huisgezin van God. De eerstgeborene. En daar wordt mee bedoeld degene die vooraan staat. De baanbreker. Het begin. Het begin van het grote werk Gods. Dat grote plan van God, dat heilsplan. Hij staat aan het begin. Hij is de eersteling van al degenen die in Christus herschapen worden naar het evenbeeld van God. Kijk, en dan gaat hij ze troosten. Deze leiders in dat dal. Dan gaat hij ze troosten met het voornemen Gods. Want dan zegt hij in vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hij gaat, als het ware, laten zien. Dat heilsplan, hoe wordt dat volvoerd? Dat wordt volvoerd in de lijn van de heilsorde. En wij lezen eenvoudig wat Paulus hier schrijft. Die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En waardoor roept hij? Hij roept door het evangelie. En dat doet hij dan niet alleen uitwendig, maar ook inwendig. Krachtdadig door het werk van de Heilige Geest. Wij gemeenten, zoals we hier allemaal zitten, wij worden allemaal geroepen, uitwendig geroepen. Telkens weer klinkt die roeping. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Telkens komt hij met de roeping dat de Heer u opeist. Dat hij zijn beeld terug eist. Daar heeft hij recht op. Hij heeft recht op iedere jongen. Ieder meisje in ons midden. Iedere man, iedere vrouw. En dat recht, daar neemt hij geen afstand van. Daar zal hij ons ook op gaan afrekenen, gemeente. Maar dat moet nou toegepast worden in ons hart. Zodat wij van dood levend worden gemaakt. En dat wij die roeping ook daadwerkelijk horen met de oren van ons hart. Met de oren des geloofs. Zodat wij acht gaan geven op die roeping. En dat de Heere ons van dood levend gaat maken. En dat het een werkelijkheid gaat worden. Dat ik mij getrokken voel met die koorden van die eeuwige liefde. En dat ik het niet meer tegen kan houden. Dat ik een geroepene word. En dat er een radicale breuk komt met de zonde en de ongerechtigheid. Met mijn oude leven. En dat in die roeping gevoeld wordt de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat hongeren en dat dorsten naar de gerechtigheid die alleen in Christus te vinden is. Die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen, gemeente. En wat staat er dan? En die hij geroepen heeft. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En dan gaat het over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Waar Paulus uitgebreid over gesproken heeft in Romeinen 3 tot en met 5. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat betekent, die heeft hij ook op rekening van Christus gezet. Deze heeft hij de gerechtigheid van Christus toegerekend. En geleerd om dat door het werk van de Heilige Geest zich toe te eigenen. Kom ik straks wel even op terug, gemeente. Het gaat in de rechtvaardiging altijd om de schuld. God werkt niet over de schuld heen. Die schuld moet betaald worden. En die is betaald door de middelaar. En het gaat hier om de toerekening van de borggerechtigheid van de Heer Jezus. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd, gemeente. Terwijl door het ware geloof deelachtig gemaakt wordt. En dan, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat doet Paulus nu? Zegt iemand die zijn dogmatiek goed in zijn hoofd heeft. Slaat hij de heiligmaking over? Want, ja, dat staat er niet tussen. Dat zou dan toch terecht zijn. Deze heeft hij ook geheiligd. Nee, hij slaat de heiligmaking niet over. Want als hij zegt, deze heeft hij ook verheerlijkt, dan geven onze kanttekeningen daar een prachtige verklaring van. Zij schrijven het volgende, namelijk, hier in het beginsel door de heiligmaking en de aanneming tot kinderen. En hiernamaals in de volle bezitting van dezelfde heerlijkheid. Dus, nee. De heiligmaking wordt hier niet overgeslagen. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. De kanttekeningen zeggen, dat is ook al een stukje heerlijkmaking. Dat is al een stukje van het hemelleven. Dat hier geproefd en hier gesmaakt wordt. De eerste beginselen van die nieuwe gehoorzaamheid. De eerste openbaring van die nieuwe mens die zich openbaart. Die zal straks in het volle bezit gesteld worden van de heerlijkheid Gods. En dan kom ik even terug op hoe Paulus dat hier bedoeld heeft. Als Paulus hier in vers 30 namelijk telkens zegt, die heeft hij geroepen, die heeft hij gerechtvaardigd, die heeft hij verheerlijkt. Dan moeten we letten op de Griekse werkswoordsvorm gemeente. Want het staat hier in het Grieks als een vaststaand feit. En zo moeten we dat hier ook lezen. Wij moeten dat lezen vanuit Gods heilsplan. Vanuit Gods kant. En dan lees ik het nog eens een keer. Paulus troost de kerk met de vastheid van Gods heilsplan. En wat ziet God in dat plan? Dat God hem al heeft geroepen. En heeft gerechtvaardigd. En heeft verheerlijkt. Zo ziet God het. God ziet alles al klaar, gemeente. Het loopt God niet uit de hand. God ziet het al van eeuwigheid. Het gaat om die arme Zacchaeus. Die geldwolf. Die in de boom klimt. God die zag het al. God die had hem al geroepen. God die had hem al gerechtvaardigd in Christus. En God had hem al verheerlijkt in Christus. Kijk, en in de praktijk van het geestelijke leven, dan heeft een ziel te maken met zijn kant. En dat is een hele strijd. Dat is een worsteling. Daar komen vele aanvechtingen op af. Ben ik wel geroepen? Ben ik wel echt geroepen? Bedrieg ik mijzelf niet? Dat weten degenen die daarmee worstelen. Als het gaat om de vergeving van zonden en de rechtvaardiging en de heiligmaking, dan is dat een worsteling die alleen door de oefeningen des geloofs geleerd worden. Want wat is ten diepste een oefening des geloofs? Dat hij vanuit het gemis leert worstelen met datgene wat God gesproken heeft tot zijn ziel. En dat hij staat naar het dadelijk bezit daarvan. Dat hij de vrucht daarvan mag smaken. De troost daarvan mag ondervinden. Te midden van zijn aanvechtingen. Te midden van zijn strijd en zijn worstelingen. Maar ook dit, gemeente. Dat hij het ook wel eens bij tijden en ogenblikken van Gods kant mag zien. Kijk, en daarmee wil Paulus nu de kerk troosten. Hij wil als het ware zeggen tegen die kerk: God ziet alles al klaar, geliefde. Een onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. U hebt daar geen deel aan. Dan moeten we eerlijk zeggen: haast u dan om uw levens wil. En buig je knieën en smeek of de Heer je krachtdadig zal roepen door de prediking van het heilig evangelie. Leef daar niet aan voorbij in onverschilligheid. En laat u toch in uw gemis spreken. Ja, ik weet wel, de Heilige Geest moet dat doen. Maar zoek toch de Heere terwijl hij nog te vinden is. Zoek het behoud in Christus. En u die daarover bekommerd zijt, die zegt: ach, was ik maar geroepen, werd ik maar geroepen, ben ik wel geroepen. Die tobt over zijn zonde en zijn ongerechtigheden. Die schreit naar God, smeek om de Heilige Geest, om zijn voorbidding. En dat je mag zien dat je gebed hoger mag opklimmen dan nu je waarneming is. En dat je bidden overgenomen mag worden door hem die altijd verhoord wordt, gemeente. En kinderen des Heeren, uw zaligheid ligt al vast hoor. Hij heeft geroepen, hij heeft gerechtvaardigd. Hij heeft verheerlijkt. En Paulus die wil daarmee een hart onder de riem steken. Alle strijders in dit leven die aangevochten worden. Die het soms zo moeilijk hebben. Die zeggen: ik kom nog eens een keertje op. Eén deze dagen. Dat zij bemoedigd worden. En dat zij het bij vernieuwing of voor het eerst weer eens van harte mogen zingen. Wat we samen gaan zingen met Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dat is de beleving. Ik bezwijk eronder, Heer. Schenk gij mij leven. Hoor je het? Het is dat mijn vijands gramschap brandt. Gij hebt geen heil bij God. Uw rechterhand. En dat is niemand minder dan Christus, hoor. Zal redding geven. En kijk, en dan komt dat heilsplan. Die raad van God de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Amen. Eindigen met gebed. Heere, leer ons bidden. Help ons in ons bidden. Geef toch te bidden. O lieve Heere, doe niet naar onze ongerechtigheden. Maar wilt u ons wassen en reinigen in dat dierbare bloed. En ons vervullen met de Heilige Geest. En ons leiden door uw lieve Geest. Heb ook moeder dank voor al het goede wat gij in uw huis hebt geschonken. Ga met ons, als we deze plaats verlaten, de onbekende toekomst tegemoet. O, dat we toch onder die vuur en wolkkolom mogen verkeren, van uw veilig geleide. Heere, zou u dat ons allen willen schenken, en dat om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 72, vers 7, waar onder andere staat: al zijn gewild en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende van 72.
Thank you.
ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.